Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Ze is de dochter van de beroemde schaker Hein Donner en is familie van de oud-minister Piet Hein Donner. Ze studeerde psychologie, afgestudeerd op liefde en hartstocht, en had aanvankelijk goede banen in de politiek en het ontwikkelingswerk, zegt ze op haar eigen website. Maar ze eindigde haar carrière in het nachtleven. Aanvankelijk als bardame in de club Bitterzoet, daarna als telefoniste bij een escortbureau. Escortbureau, zo spreek je dat eruit, ja. En nu is ze schrijfster, onder andere van het zelfverwoestingsboek dat vorig jaar uitkwam. En nu al in het Italiaans vertaald is en meerdere talen staan op stapel. Schrijfster dus, van romans. Elke 3 weken een column in De Groene en soms een essay. Zoals deze week, over de wederopkomst van het geloof in de sterren, in horoscopen. Hein Donner, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Herken je jezelf een beetje in deze introductie?
Ja, volgens mij is mijn eigen tekst, toch?
Grotendeels wel. Mag ik je vragen om de microfoon echt pal voor je mond te zetten? Want het maakt echt uit als je lekker dicht bij de microfoon spreekt. Ik heb me laten vertellen dat jij een vis bent, als sterrenbeeld.
Ja.
Ik ben een maagd.
Ah.
Kan dat samen?
Ja, volgens mij gaat dat heel goed samen zelfs.
Heel goed zelfs.
Ja, maar ik ben hier niet zo heel erg thuis in. Maar je hebt van die tekens die dan worden geacht echt heel goed bij elkaar te passen. En dan is het ultieme de ram en de stier, heb ik me al eens laten vertellen.
Oké.
Okay. Maar maagd en vis gaat volgens mij ook heel goed samen. Maar ja, uiteindelijk zegt het geboorteteken niet heel veel. Dit is je geboorteteken, moet je eigenlijk ook nog je ascendant weten.
Ja,
en je maan en zo. En
dan. Ja. Maar daar gaat het om, hè? Daar gaat jouw essay over. Over wat zeggen die horoscopen? Wat zegt jouw geboortemoment? En hoe de sterren op dat moment stonden?
Nou ja, het gaat over de toenemende populariteit van astrologie. Vooral onder millennials. En dat is echt wel een tendens.
Is dat zo?
Ja. Ja, dat is toch wel. Ja, ik noem dat in mijn stuk ook. Ik had mijn stuk even teruggelezen ter voorbereiding. Maar, dus dat weet ik niet heel goed.
Ja.
Maar dat is in Amerika. In Amerika zijn ze natuurlijk altijd extremer. Maar daar was iemand geweigerd op een kamer. Omdat ze astrologically incompatible was.
Ja, daarom vroeg ik het ook maar even aan.
Ja,
ja.
Dus ze was, ze verenigde niet goed met de andere huisgenoten. En toen mocht ze er niet in. Maar je hebt ontzettend veel Instagram-accounts nu. En van influencers die astrologie gebruiken om goede levenstips te geven. Je hebt heel veel memes. Dus het leeft wel.
Het is weer in.
Ja.
Ja, want het verraste mij. Ik las het ook in jouw stuk. Maar in mijn kringen. Maar goed, ik ben een oude witte man. Daar speelde het vroeger wel, moet ik zeggen. Maar nu helemaal niet meer.
Ja, het is een beetje jaren 60 ook. Hè?
Ja, jaren 70 nog ook wel.
Ja. Ja, maar al beschrijf ik dus wel, ook weer in mijn stuk, dat heel veel door de geschiedenis heen toch al heel veel politici bijvoorbeeld hun beslissingen op basis van astrologie maakten. Dus Reagan was een bekend voorbeeld, De Gaulle.
Is dat echt waar? Ik las het in jouw stuk. Ik dacht, is dat echt waar?
Ja, dat is echt, ja. Nou ja, ik neem aan van wel. Ik heb dat gelezen.
Je hebt er niet bij gezeten toen ze het deden, maar je hebt het wel bronnen gevonden.
Ja, nee, ik heb daar toch bronnen van gevonden. Een deel van het stuk gaat ook over mijn eigen opa. En dat was een wetenschapper, een hart- en nieren, natuurkundige.
Ja.
Maar die geloofde echt in astrologie.
En dan heb je het niet over de schaakgrootmeester, maar de opa van de andere kant.
Ja, opa van mijn moeder.
De vader van je moeder.
Ja.
Ja, vertel door, dat was een echte natuurkundige.
Ja, dus echt een man van de wetenschap. Ja. Hardcore.
Wetenschappelijker kan je het niet krijgen dan natuurkundige.
Nee, de natuurkunde, ja, dat is toch, ja, met de wiskunde is dat ongeveer de hoogste wetenschap.
Ja.
Als je onderscheid mag maken, maar in ieder geval heel rationeel. En, maar die was een absoluut gelover. Dus dat kan.
Ja.
Dat kan samengaan.
En was een serieus gelover? Kun je daar nog iets van herinneren? Wat weet jij daarvan? Nog?
Nee, ik heb hem nooit gekend.
Oh, okay.
Nee, dus ik heb het aan mijn moeder gevraagd.
Okay.
Maar, en ja, die zei, ja, hij geloofde echt.
En als ik jouw stuk goed lees, ben jij niet een echte diepe gelovige.
Nee,
je speelt ermee.
Nee, maar ik heb dus wel... Ja, ja, ik heb dus wel een fase gehad. Het was wel leuk, want het verzoek kwam uit de groene. Van, ja, de trend neemt toe van astrologie. Kun jij daar niet wat over schrijven? Niet wetende dat ik stiekem echt heel veel van astrologie weet.
Ja.
Dat verwachten ook niet heel veel mensen. Maar dat komt omdat ik zelf op mijn 16e ongeveer zo'n fase ook heb gehad. En dat was een fase van alles. Dus dan ook handlijnkunde en Kabbala en Aleister Crowley.
Wat is dat?
Ja, het is een satanisme een beetje. En...
Glasschuiven ook?
Ja,
dat ook
heb
gedaan?
Ik ook gedaan. Ja. Dan was ik nog wel wat jonger en dat was zo eng. Dat heb ik toen daarna nooit meer gedaan.
Ja, vond ik ook eng. Ja.
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 Maar dus ik heb die fase gehad. Dus ik heb me daar ooit wel heel erg in verdiept. Daar komt de beetje kennis wat ik nog heb, komt daar vandaan.
Ja.
Maar nee, ik was toen ook geen gelover. Nu nog steeds niet. Maar ik ben ook niet een niet-gelover. Ik hang er gewoon tussenin.
Je sluit niet uit dat het toch wel eens waar zou kunnen zijn.
Ja, ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Van, er zijn zoveel dingen die we niet weten, die we niet begrijpen. En ik haal in mijn stuk, trek ik de parallel met de kwantummechanica vanuit mijn opa, de natuurkundige. Nou, dat is nog veel raadselachtiger dan wat van astrologie ook.
Ja.
Dus ja, als we dat als harde wetenschap zien, wie weet is astrologie dan wel waar? En ik denk zelf dus altijd van ja, als de maan een oceaan in beweging kan brengen, ook qua water, en de mens bestaat voor meer dan de helft uit water, waarom zou het dan niet op ons? Maar daar staat tegenover dat er echt heel veel onzin wordt verkondigd en dat het ook, ja, het is, ik vind het heel... tegenintuïtief dat je dat zo allemaal zo netjes zou kunnen categoriseren in 12 tekens en dat het allemaal dus ja, ik geloof niet en ik geloof niet daar en, ergens.
Ja. En het zou, en speelt het een rol in jouw leven nu, behalve dat je nu een stuk voor de Groene erover geschreven hebt?
Ja, nee, nul. Maar heel soms dan zoek ik nog wel, ik heb zo'n site, astro.com, kan je gratis een voorspelling voor de langere termijn zien. En daar kijk ik wel eens op. En dat is dan meer voor de lol.
Ja, ja.
En daar was wel één keer, was echt heel slecht. Voor een jaar lang. Ik weet niet meer welk jaar dat precies was. 2006 of zo. En dat was ook echt een rotjaar. Dus dat klopte dan weer wel.
Ja.
En daarin staat ook dat over een cyclus van Saturnus, die maakt cycli van 7 jaar. Maar dan keer 3. En ik deel mijn eigen leven wel echt op in cycli van 7 jaar. Waarin 7 jaar, of als ik terugreken, is het altijd van 9 tot 16. Dat was echt stom. Van 16 tot 23 werd leuk. En 23 tot 30 was fantastisch. Daarna weer stom. Enzovoort. En dat is een patroon wat ik zelf heb aangebracht. Waar ik ook niet echt in geloof, maar wat gewoon leuk is om te doen.
Hoe zit je nu? Zit je in 7 goede jaren?
Ik zit in hele goede jaren, ja.
Je boek wordt vertaald. Het is een, je kan wel zeggen een hit. Het slaat aan, het raakt een snaar.
Ja, ja.
Komen we zo op, dat boek. Ik wil nu even, wat mij wel interesseerde, wat jij beschrijft over jouw belangstelling voor horoscopen. En hoe jij verklaart dat het nu bij millennials zo in aan het raken is. Is dat het ingaat tegen een heersend idee in deze tijd, namelijk de maakbaarheid.
Ja.
Jouw succes kun je voor kiezen.
Ja.
Dat is jouw succes. Dus jouw verlies is ook, of jouw niet zo, jouw falen is ook.
Exact, het is een keuze. Ja.
En dat is een keuze. Essentieel, hè?
Ja, ik denk dat dat heel erg de aantrekkingskracht van astrologie is. Dat maakbaarheidsidee van je hebt je leven zelf in de hand. En als je maar hard genoeg werkt, gezond genoeg bent, niks uitstelt en goed je to-do-lijsten bijhoudt. Nou, dan komt het succes vanzelf.
Ja.
Nou, dat is toch wel, blijkt steeds weer dat dat natuurlijk niet waar is.
Ja, zeg jij nu, maar het is wel het heersende idee, denk ik, bij de millennials, bij veel jonge mensen.
Nou ja, zij zijn daar echt het meest ook mee opgegroeid. Echt met, zeg maar, de, ja, zo'n soort Obelix in de kan gevallen,
ja,
van de toverdrank.
Ja. En dat legt een druk op mensen.
Extreem, extreem. Dus ik denk dat het niet voor niets is dat er zoveel burn-outs, depressies onder millennials ook zijn. Die cijfers zijn echt hoog. Omdat die druk, als jij alles in eigen hand hebt en hoe je leven is, dat dat alleen maar aan jezelf te wijten is. Ja, dat is gewoon een onmenselijk zware last om te torsen. Dus ja, ik denk dat mensen daar heel erg last of, ja, onder gebukt gaan. En astrologie is in dat opzicht is dus een
ontsnapping.
Ja, een opening voor ik heb niet alles in de hand, want het komt gewoon omdat Venus in het derde huis stond toen ik werd geboren. Of waarom nu mijn geliefde het uitmaakte, me zo bruut dumpt, komt niet door mij, maar omdat hij, nou weet ik veel, ja, wat, Mars daar heeft staan, omdat ik. En dus het is een escapisme eigenlijk, maar wel een mooie vorm daarvan, vind ik, omdat het dus meer de, ja, dat idee toelaat van er zijn grotere, ja, invloeden en structuren die jouw leven bepalen. En die invloed, nou, ik hamer zelf in al mijn stukken altijd op het kapitalisme, het neoliberalisme, dat is een grotere structuur. Maar dit, astrologie, is nog een grotere structuur. Dus ik, alles wat meer, ja, naar grotere structuren, in grotere structuren denk, dat juich ik toe, zeg,
ja,
maar.
Ja. Maar de term valt al, dat individualisme is weer een voorbeeld van het neoliberalisme.
Ja.
De tijd waarin we leven.
Ja.
De markt kan alles. Jij kunt ook alles.
Ja, alle verantwoordelijkheid ligt bij jou.
Ja.
Dus het systeem heeft zichzelf een beetje buiten beeld daardoor gebracht.
Ja. En jij bent heerlijk ouderwet. Jij komt weer met het systeem aanzetten.
Ja. Zo weer helemaal terug. Met de astrologie.
Ja, ja. En dat doe je onder andere dus met die astrologie. Dat leg je zo uit. Maar ook je boek wat je vorig jaar uitgekomen is. Het zelfverwoestingsboek.
Ja.
Zeg ik goed, toch? Hè? Zelfverwoestingsboek.
Ja, ja,
ja. Ik moest even, als ik het zo hoor, denk ik, wat een rare titel. Maar dat is echt de titel.
Dat is echt de titel.
Nou, laat ik het vragen. Is dat omdat jij vindt dat wij onszelf maar beter kunnen verwoesten?
Nee, dat helemaal niet. Nee, het is eigenlijk meer, maar dat pekt niet zo lekker, de neoliberale overtuigingen in jezelf verwoesten. Het spel niet meespelen. Dus die, al die opdrachten om jezelf te optimaliseren, om de beste versie van jezelf te worden, zodat je maar goed meedraait. Dus ik geef ook steeds het voorbeeld van wat we nu, dus heel veel mensen hebben een flexcontract, te laag loon, veel te hoge huur, schulden van hun studie. Dus heel erg bestaansonzekerheid.
Systeemdingen zijn dat?
Systeemdingen, ja, daar kan jij niks aan doen. Daar heb jij niet voor gekozen. Dat is best logisch, dat levert heel veel stress op. Best logisch als je daaraan onderdoor gaat. Een burn-out bijvoorbeeld krijgt en dan wordt er gezegd, je moet gaan yoga. Of je moet mindfulness doen of meer gaan joggen. Want dat werkt en dan voel je je beter. En dat is ook zo. Je gaat je dan ook beter voelen en je kan ook beter met stress,
nou,
omgaan.
Wat is er mis dan met die aanbeveling?
Nou, dat het dus dat je toch wijdt aan jezelf en dat je braaf mee blijft draaien en denkt het is mijn schuld en niet op politieke partijen gaat stemmen die daar wat aan willen doen. Of de straten op gaan. Om die absurde huizen huren die er zijn. Dus het bedekt de werkelijke problemen. En het zorgt ervoor dat jij eigenlijk alleen maar beter meespeelt en mee kan draaien.
Ja. Dus in die zin is die zelfmaakindustrie, noem ik het maar even, eigenlijk een ideologische goedpraterij van het individualisme.
Ja, en extreem gericht op aanpassing. Ja. Om je zo goed mogelijk mee te laten draaien. Inderdaad, als je gewoon echt zo gezond mogelijk leeft. Veel sport, groene smoothies, je lichaam in topconditie, je geest in topconditie, niet drinken, niet roken en zo. Ja, dan draai je lekker mee, kun je meer uren maken.
Ja.
Mindfulness om de stress eruit te krijgen. Maar ja, je bent een rat in, of een radartje in het rat. En de rat draait door. En die verandert niet.
En jij rookt. Ja. En jij drinkt.
Ja.
Is dat verzet of is dat gewoon verslaving?
Ja. Nou, dit drinken niet. Roken is absoluut, zal dat een verslaving zijn.
Mm-hmm.
Maar ik verzet me. In mijn boek gaat trouwens niet over roken, want dat. Nee, ik weet dat dat ook heel ongezond is en zo. Maar ik verzet me wel tegen de manier waarop gezondheid op zoveel mogelijke manieren wordt afgedwongen nu. Dus het wordt steeds moeilijker gemaakt om te roken, dus de rookruimtes verdwijnen. De trein, machinist mag niet meer op het perron even snel een sigaretje roken.
Ja, nog wel. Dat wordt binnenkort afgeschaft.
Ja, dat wordt dan binnenkort afgeschaft.
Ja, ik heb net namelijk lekker een sigaretje op het spoor gerookt. Dus het mag nog even.
Nog even snel. Dus het zijn manieren waarop de politiek ook afdwingt om het zo gezond mogelijk te laten leven. Net zoals bij verzekeringsmaatschappijen ook. Daar kan je korting krijgen als jij aan yoga doet. En dat is een manier. En dat gebeurt dan. Dan wordt de verantwoordelijkheid dus bij het individu gelegd. Jij moet zo gezond mogelijk leven. Want dan hebben we minder zieken en al dat soort dingen. Maar ja, over die bestaansonzekerheid en die enorme stress die mensen voelen in het huidige tijdsgevricht, hoor ik de politiek vallend weinig.
Nee. Terwijl, dat moest ik aan denken toen ik jouw boek, niet jouw boek, maar jouw artikelen over jou las. De overheid gaat heel ver. Hè? Als ik net een sigaretje opsteek op het perron, dan staat er, als ik het bakje openklap, dat ik iets dodelijks ga doen. En dat dan staat een foto van een blinde man die heel eng kijkt. Ik kan er ook blind van worden. Ik betaal me blauw. Zo'n pakje kost
steeds
meer dan
duurder.
8 euro.
Ja.
Met andere woorden, daar gaat de overheid heel ver in het mij disciplineren of proberen mijn gedrag te veranderen.
Ja.
Als ik een kaartje koop naar Creta om te vliegen voor 40 euro, als ik dat kan krijgen.
Ja.
Dat is misschien veel schadelijker voor de wereld, maar dat.
Nee, ja, absoluut. Ja, nee, helemaal mee eens. Ook met de bail-out. Of dat nu bij iedereen gewoon hutje-mutje wel in het vliegtuig mag zitten, maar een festival mag niet. Er worden hele duidelijke keuzes gemaakt. En als je kijkt naar. Ja, dus weet je, ook als je niet rookt, als je in Amsterdam leeft, dan geloof ik rook je nog 8 sigaretten per dag of zo qua luchtvervuiling en uitlaatstoffen.
Mm-hmm.
Maar ja, daar gaat het ook niet over.
Nee.
En bij het roken denk ik ook altijd, ja, ze zouden ook de bedrijven, dus de fabrikanten aan kunnen pakken. Ze zouden kunnen eisen dat die schadelijke stoffen verminderd worden, dat het niet. Ja, dus nog meer allemaal additieven worden toegevoegd om je nog meer te laten roken. Dat zou ook een insteek kunnen zijn als je echt zo graag wil dat mensen gezond zijn.
Ja.
Maar dat gebeurt dus nooit. Het wordt altijd op het individu bij jou gelegd. Met schuldgevoelens, met schaamte, met geld wordt het afgedwongen. En ook ja, in een tijdsgeest, want het is ook wel. Het is niet alleen de overheid die disciplineert. Als ik kijk. Ik heb 7 jaar geleden heb ik een column over roken geschreven voor NRC Next. Altijd mijn favoriete voorbeeld. Ik kreeg niet zo'n lof. Mensen super enthousiast. Zo'n leuke.
Want wat schreef je over?
Ja, gewoon de eerste zin was zoiets van goed nieuws. Er wordt weer meer gerookt. En dat was een soort lofzang op de sigaret. Nou, niets dan goeds daarover. En nu vorige zomer schreef ik voor de Volkskrant. Had ik een vervangcolumn. Een tijdje. En toen schreef ik weer over een sigaret. Niets vermoedend. En die was nog lichter van toon. En daar heb ik zulke boze reacties op gekregen. En mensen waren echt woedend. En of ik wel wist wat die vieze lucht van mij hen aandeed. En dat ik een slecht mens en een slechte moeder was. En al die dingen. Dus het is ook, we disciplineren ook elkaar.
Ja.
Het is ook zo, als we een heel dik iemand zien, dat we denken, ja, nou, voor jou wil ik niet gezondheidszorg betalen. Ga jij eerst maar eens afvallen.
Ja.
Het is bijna alsof je dus een goed mens moet zijn voordat je verdient om zorg te krijgen. Ja. Dus maar daarin zie je een tijdsgeest weer spiegeld, waarin alles op eigen verantwoordelijkheid wordt afgedwongen.
En het neemt toe? Of het zit bij de voormalig linkse Volkskrant-lezers wat meer dan bij de liberale NRC-lezers?
Dat zou ook kunnen. Ja, is waar. Dat zou ook kunnen.
Hoe zit het in jouw eigen leven? Heb jij ook, je maakt nu de indruk en je schrijft alsof je die schaamte, misschien moeten we het daar nog apart over hebben, en die zelfdisciplinering, dat je daar nu vrolijker mee omgaat. Maar is dat altijd zo geweest, vroeg ik me af? Of heb jij ook een periode gehad dat je fanatiek naar de yoga ging en dat je dacht dat je aan Marjan Donner moest schaven om er een betere Marjan Donner van te maken?
Nou, ik ben natuurlijk ook wel in sportscholen geweest. En ik heb ook yoga gedaan. En dat vind ik ook echt super fijn. Dat doe ik ook nog steeds af en toe wel. En ik heb mindfulness. En dan vind ik ook, of een soort geleide meditatie bij yoga dan. Dat vind ik allemaal heel fijn. Sportschool vind ik echt verschrikkelijk. Dus dat heb ik dan elke keer. Dan dacht ik, oh, ik moet echt afvallen. Dat is het dan meestal. Meer dan gezond, in mijn geval.
Ja. Maar ik bedoel eigenlijk, dat snap ik, maar het voorbeeld waar ik eigenlijk op bedoel is, ben jij ook, je bent geen millennial, daar ben je iets te oud voor, hè?
Ja.
Maar goed, je bent ook alweer een jongere generatie dan ik. Heb jij ook die carrière-drang gehad? Heb jij ik moet wel iets maken van mijn leven, die druk gehad? En hoe is dat gegaan? Hoe ben je dat je hem hebt gekregen is niet zo gek, want iedereen heeft hem tegenwoordig, maar hoe heb je die losser kunnen laten?
Ja, ook door te doen. Het was dus wat je in de intro zei. Ik had echt wel goede verantwoordelijke banen met stagiairs onder me en zo in leidinggevende functies.
Met de PvdA namens in het landelijke heb je gezeten.
Ja, in het campagneteam. En bij Fairfood is een ontwikkelingshulp. Of niet een ontwikkeling, tegen honger.
Eerlijke handel.
Voor eerlijke handel, ja. Exact. Dat is goed samengevat.
En waarom vinden we jou daar nu niet meer?
Nee, het werkte gewoon echt niet. En ik wilde heel graag schrijven. Dat wist ik al. En ik dacht, nou, dat combineer ik dan. En dan had ik bij Fairfood afgedwongen dat ik 3,5 dag daar kon werken. Ze wilden eigenlijk meer, maar dat had ik dan afgedwongen. En dan dacht ik, nou, dan heb ik nog 1,5 dag.
Ja.
Maar het werkte gewoon voor geen meter voor mij. Het kantoorleven en het vroege opstaan, dat is ook helemaal niks. Ik ben echt een avondmens. Dat onderscheid bestaat ook tussen ochtendmens en avondmens.
Maar faalde je toen? Voelde je dat als falen?
Ja. Want toen heb ik dus, uiteindelijk heb ik het gedaan. Dacht ik, oké, ik doe het gewoon. Ik zeg mijn baan op, ik ga achter de bar staan in Bitterzoet.
En Bitterzoet was een bar van een vriendin van je?
Ja, exact.
Een makkelijke
die ging dus, ja, dus die ging net een bar, die had net een club opgezet.
Ja.
Dus ik kon daar ook aan de slag. Maar dat vond ik, maar ja, ik vond het eng om te doen, maar ik moest. Want
maar
ik
had je niet
het
gevoel?
Ongelukkig.
Ja, okay.
Maar daar heb ik dus, dan stond ik aan de bar en dan kwam ik dus oude collega's tegen. Die ook nog iemand die als mijn stagiair was binnengekomen en die een soort hele hoge functie binnen de PvdA had. Nou, die kon zijn ogen niet geloven dat ik daar achter de bar stond. En die vond het zo zielig voor mij en zo erg. En die zei, Marjan, wat is er gebeurd?
Waarom ben jij hier terecht
gekomen? Ja, ben je aan drugs?
Maar dat komt wel binnen, denk ik, als iemand zo naar je kijkt.
Ja, nee, dat kwam heel erg binnen. En er was ook toen iemand anders en die ging net een boek uitgeven. Ging gepubliceerd, zijn boek werd gepubliceerd. Dat is een schrijver.
Ja.
En toen zei ik, oh leuk, ik ben ook met een boek bezig. En die ging toen naar iemand anders toe, die ik ook toevallig ken. En die zei, is dat barmeisje met een boek bezig. Ja. Ik vond dat echt ontluisterend.
Ja. Ja.
Dus daarin zie je wel Jezelf door de ogen van anderen, waar je zelf natuurlijk helemaal niet bewust van bent. Want ik denk, ik ben veel meer dan dat.
Maar ja. Nou ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Had je inderdaad dat zelfvertrouwen toen al om dat zo te denken? Of zakte je soms ook wel eens weg in het idee, zoals zij naar jou keken, keek je zelf soms ook wel eens naar jezelf?
Nee, dat niet. Nee, dat doe ik. Daar heb ik dan toch te veel zelfvertrouwen voor, denk ik. Maar ik vind het wel heel moeilijk, want ik wil dat mensen cool vinden. En niet mislukt in ieder geval. Er is bijna niks erger dan dat je een loser of zo weggezet wordt. Maar ik heb wel ook altijd de neiging, heb ik altijd gehad om het dus heel snel weer van me af te schuiven en de ander de schuld te geven. Hens mijn hele boek, waarin ik zeg, het is niet jouw schuld, het is de schuld van de wereld.
Ja.
Dus er komt ook een woede bij, dat ik denk, nou ja, wie denk jij wel dat je bent? Jij ziet jezelf als zo gelukt, maar dat kan ik allemaal niet uitzien. Ik kan niet diegene zijn gedachten veranderen. Dus ja, ik vond dat toen echt wel moeilijk. Daar zou ik nu veel makkelijker mee omgaan. Ja. Wat ook weer makkelijk praten is, omdat ik nu kan zeggen, nou, ik heb een boek en het wordt vertaald.
Ja, want aan de ene kant heb je het prachtig vertaald in opvattingen, waardoor je een weerwoord hebt tegen die arrogante blikken van mensen die een andere carrière hebben gekozen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer makkelijker praten, want je bent redelijk succesvol als schrijfster. Als je nou die loser was geworden, in de loser in de zin van jouw eigen doelen, geen enkele uitgeverij wil je boek en de columns die worden alsmaar afgezegd. Dan was het natuurlijk wel weer veel moeilijker geweest.
Veel moeilijker, ja. Nee, absoluut. En dat, ja, eigenlijk mijn boek is begonnen met een artikel wat ik voor de Volkskrant had geschreven, Ode aan de Loser.
Ja.
En dat was echt een ode aan mensen die wij als mislukt zien. Die in een klein kamertje ergens eeuwig blijven dromen van dat grote boek of het grote kunstwerk. Waar we nooit iets van horen. En waarvan we dan als maatschappij zeggen, oh, die zijn mislukt. Terwijl, dat weten we helemaal niet. Want we weten niet wat er in iemands hoofd omgaat. De schoonheid van iemands gedachten, de briljante ingevingen die iemand heeft. Waar we als samenleving geen ruimte voor bieden. Want dat is natuurlijk, het is ook altijd een wisselwerking. De mensen die succesvol zijn, die passen ook heel goed bij de tijd, zeg maar. En de ideeën die verkondigd worden, die mogen nooit te veel afwijken van wat we allemaal geaccepteerd hebben als waar of onwaar. Een beetje is leuk, is rebels, maar niet te veel. Dat je niet succesvol bent of zo, of dat je geen positie in de wereld hebt, betekent niet dat je hem ook niet verdient.
Nee. Nee. En omgekeerd, dat je hem wel hebt, betekent niet dat je gewoon ontzettende mazzel hebt gehad.
Nou ja, en dat betekent ook helemaal niet dat je goed bent in je werk of zo. Kijk maar naar wat CEO's of politici. Ja. Dan heb je gewoon, dat is, oh, je moet gewoon nu, dat zijn bepaalde talenten die je nu moet hebben. Je moet sociaal zijn, je moet goed kunnen netwerken. Hm. Iedereen moet denken, oh, wat een leuke gast. Nou, eerst moest je gewoon een wit man zijn, dat is nu een beetje voorbij, maar ja, dat zijn allemaal dingen wat helemaal niet over wat je kan gaat.
Ja. Dus je moet het geluk hebben dat Mars en Venus in het goed staan.
dat zou je ook nog kunnen zeggen, ja.
En dan kom je toch weer bij die hogere macht. Maar Jan, we moeten ermee stoppen. Tenminste, er staat een half uur gepland en daar zitten we al bijna op. Maar ik zou nog veel langer eigenlijk met je door kunnen praten. Maar dat doen we misschien een andere keer. Dank je wel.
Ja, heel graag gedaan.
En verder in De Groene deze week. Amsterdam na corona. De pandemie brengt scherp aan het licht hoe de stad worstelt met massatoerisme, de woningmarkt en de beperkte ruimte. Lukt het Amsterdam zichzelf opnieuw uit te vinden? Heb je ook zo'n heerlijke tijd in Amsterdam gehad de laatste maanden, dat het zo rustig was? Of?
Ja, ik vond het best wel fijn.
Voor Amsterdammers was het heerlijk. Ja. En het ebt weg, hè?
Maar ja, het is aanzienlijk drukker aan het worden.
En een onderzoek naar de nieuwe wet verplichte GGZ. Die wet, of dat is de wet die gedwongen behandelingen voor mensen met een psychiatrische stoornis moet regelen. En die wet is een bureaucratisch monster. Dat allemaal in De Groene van deze week en het artikel van Marian Donner natuurlijk. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan wordt u uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van deze podcast met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd die gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.